Ik heb een artikel gelezen op het internet dat België een akkoord heeft met de Verenigde Staten dat er vingerafdrukken en DNA-gegevens uitgewisseld zullen worden.
Ja.
Maar dat is geloof ik nog niet echt bekrachtigd, hè?
Nee, dat gaat volgende week blijkbaar getekend worden tussen de minister van Justitie van de Verenigde Staten en ik denk de Belgische minister Turtelboom. Maar dat is een van de vele akkoorden die er op dit moment afgesloten worden tussen niet alleen België, maar eigenlijk de Europese Unie en de Verenigde Staten.
Ja, dat vroeg ik mij al af. Is dat eigenlijk nog wel van deze tijd, dat de VS dan zo'n akkoord sluiten met één land? En dan nog wel zo'n proetslandje?
Ja, dat is voor een deel een bewuste tactiek van de Verenigde Staten, omdat zij natuurlijk binnen Europa wel botsen op een bepaalde weerstand, omdat dat over zeer, zeer delicate materies gaat, dus DNA en vingerafdrukken. Dus dat zijn toch heel persoonsgebonden gegevens, biometrische gegevens. En het is daarom dat zij in afwachting dat zij tot een globaal akkoord komen met de Europese Unie, wat ze noemen bilaterale akkoorden sluiten, dus akkoorden sluiten met de afzonderlijke, met bepaalde Europese landen.
Ja. En dat kan dus nog? Het is niet zo dat er in Europa een soort van stelregel is?
Nou ja, elk land kan nog afzonderlijk akkoorden sluiten met andere landen, dus daar is op zich geen politiek of juridisch probleem mee.
Bijten wij de spits af?
Ik weet het niet. Ik heb daar weinig zicht op, omdat daar tientallen verdragen gesloten worden over allerlei zaken. Maar dus wat mij toch wel een probleem lijkt. Dus ik heb er niks op tegen dat er gegevens worden uitgewisseld tussen België bijvoorbeeld en de Verenigde Staten of tussen Europese landen. Want binnen Europa bestaan zo'n akkoorden ook al. Hè, tussen Europese landen onderling. Dus dat men DNA-gegevens en vingerafdrukken doorgeeft. Maar het probleem met de Verenigde Staten is natuurlijk nog groter, omdat zolang men die gegevens puur gebruikt voor criminaliteit en terrorisme en dat soort dingen, is daar denk ik weinig op te zeggen. Maar een groot probleem met de Verenigde Staten is dat de controle op persoonsgegevens, want dit zijn toch heel persoonsgebonden gegevens, dat deze in de Verenigde Staten op een heel andere manier gebeurt dan in België bijvoorbeeld.
Dus en hoezo een andere manier?
Wel, in België heb je politiediensten en gerechtelijke diensten die aan bepaalde regels onderworpen zijn. In Verenigde Staten komen die gegevens terecht bij allerlei, dikwijls ook administratieve diensten. En dus die zijn aan veel minder strikte regels gebonden om die gegevens te beschermen dan die bijvoorbeeld in Europa het geval is. Dus dat is één probleem. Een ander probleem is dat normaal zou men zeggen, ja, die gegevens kunnen alleen gebruikt worden voor criminaliteit, terrorisme en dat soort dingen. Maar in het akkoord dat men nu gaat sluiten met de Verenigde Staten staat dat die ook kunnen gebruikt worden of later kunnen verwerkt worden. En dat staat er letterlijk in voor ieder ander doeleinde.
Ah, bon.
En dus dat kan natuurlijk tot enorme misbruiken leiden. Dus dat men gegevens ook gaat gebruiken voor mensen die niks met criminaliteit te maken hebben, maar omwille van dat zij politieke andere opvattingen of syndicaal andere opvattingen of maatschappelijk andere opvattingen, dat men dus ook dit soort zeer privégegevens, persoonsgegevens, voor dat soort doeleinden gaat gebruiken.
Maar binnen Europa, zegt u, worden die gegevens al uitgewisseld. Is dat dan weer, zijn dat allemaal aparte bilaterale akkoordjes of is dat één stelregel binnen Europa?
Binnen Europa is een wat ze noemen een prunakkoord geweest.
Een wat?
Prun van het Duitse stadje Prun.
Ah.
Dat is in het centraal westen van Duitsland. Dus daar is er destijds een groot akkoord afgesloten tussen 7 Europese landen, waarin gezegd wordt van wij gaan tussen onze politie- en justitiediensten, vooral de politiediensten, de DNA en vingerprints uitwisselen. En dat is dan later gedwongen overgenomen door alle 27 EU-landen. Dus die moeten zo'n akkoord maken en de meeste hebben die al. En dus dat is een automatische uitwisseling van dit soort gegevens. Dus binnen Europa is dat al heel ver gevorderd.
Nu vraag ik mij af, hoe komt men aan iemands DNA-gegevens? Als ik nu bijvoorbeeld vannacht met de auto had gereden en men neemt een speekseltest van mij, worden al die positieve speekseltesten dan in een DNA-bank gestoken? Of?
Dat verschilt van land tot land. Hè. Dus in het Verenigd Koninkrijk is het inderdaad voldoende van een nachtje uit te gaan en met u dronken voeten in de gracht te belanden, dat men van u een DNA afneemt. Dus in Groot-Brittannië zijn er meer dan 4 miljoen DNA-stalen in de databank. In België is dat heel beperkt nog, dat is een 20.000 à 30.000. En is dat echt gekoppeld aan mensen die een crimineel feit begaan hebben of ernstig verdacht worden van een crimineel feit. En in België moet dat nog bevolen worden met tussenkomst van een onderzoeksrechter. Dus het verschilt van land tot land. Hè. Dus ja, dat is ook een van de problemen natuurlijk. Wanneer men die gegevens begint uit te wisselen, dat in het ene land een gewone dronkenlap er kan inzitten in de databank. En in een ander land dat het echt beperkt is tot pure criminelen.
Maar men hoeft daar geen uitdrukkelijke toestemming voor te geven. Dat is,
In België wel, hè. Dus men,
ik bedoel, ik kan mij daar niet tegen verzetten.
Je kunt dat weigeren, ja. Je kunt dat weigeren in België. Dus je bent niet verplicht om een DNA-staal te laten afnemen in België. Maar bon, dan gaat men... Als er andere serieuze verdenkingen tegen u zijn, andere bewijzen tegen u, dan gaat men die gebruiken.
Dat is zoiets als een huiszoeking weigeren. Dan komt er daarna wel een bevel.
Ja, huiszoeking moet er wel toestaan. Want dat is met een bevel van een onderzoeksrechter. Maar dus, ja. Als de politie geen bevel heeft, kun je dat weigeren, ja.
Nu wil ik even vragen, u bent geen DNA-specialist of zoiets,
nee,
maar u
ja.
bent advocaat, hè?
Ja, ja, ja.
En hoe komt u dan zo bij deze materie betrokken? Want ik zag ook dat u lezingen geeft met de titel iets met Big Brother erin ook, hè?
Wel, ik heb in mei van dit jaar een boek gepubliceerd van een 400-tal bladzijden met de titel Big Brother in Europa. De bedoeling van het boek was om de mensen te waarschuwen voor de ontwikkelingen van de controlemaatschappij, de toezichtmaatschappij, de controlestaat. Dus omdat er op dat terrein de voorbije 10 jaar, vooral na 9-11, dermate belangrijke evoluties geweest zijn dat men dreigt Jan en alle man in databanken onder te brengen, te profilen, te controleren enzovoort. En dus het boek gaat vooral daarover natuurlijk. Dus ik vond dat daar een totaal gebrek aan kennis was van wat er echt op het terrein allemaal aan het gebeuren was. En dan als advocaat werd ik daar regelmatig mee geconfronteerd. En het is erom dat ik mijn ervaring, maar ook mijn analyse en van andere mensen in dat boek heb bijeengebracht.
Nu wordt de ene advocaat er dan meer mee geconfronteerd dan de andere? Of is dat iets waar sowieso iedereen...
Goh, dus dat hangt natuurlijk een beetje vanaf in welke branche dat je gespecialiseerd bent. Hè. Dus ik doe wel wat vreemdelingenrecht en strafrecht. En ik werk in het kader van Progress Lawyers Network. Dus dat is een progressief advocatennetwerk dat in België ongeveer een 30-tal advocaten groepeert. En dus wij gaan ervan uit dat we naast de gewone zaken, dus de doorsneezaken zoals we dat kunnen noemen, dat we dus ook dikwijls principezaken doen en dat we ook de zaken proberen te analyseren vanuit het idee dat je kunt wel dweilen met de kraan open, maar aan vele problemen, ook juridische problemen die zich voordoen, die hebben natuurlijk te maken met heel het functioneren van de maatschappij. Dus hoe meer werkloosheid en hoe meer armoede bijvoorbeeld, hoe meer kans op criminaliteit dat je hebt, dus dat is statistisch bewezen, dus hoe beter een sociale maatschappij werkt, hoe minder kans op criminaliteit. En het is een beetje vanuit dat idee dat je ook die dingen moet kunnen uitleggen en aanklagen. Dus het heeft geen zin om honderden dossiers op te lossen terwijl de miserie maar blijft toenemen. Dus ik denk ook dat er maatschappelijke veranderingen moeten komen.
Ja, dus de maatschappij wordt zowat repressiever eigenlijk.
Ja, dat hangt samen met ook de crisis en zo. Ja, wij vinden dat het...
Ja, wat is oorzaak en wat is gevolg?
Dat nu die crisis die veroorzaakt is door de banken, dat men dan in België 24 miljard euro wil laten betalen door de mensen die geen enkele verantwoordelijkheid hebben voor die crisis.
Ja.
Maar dat heeft natuurlijk een enorme impact op de sociale zekerheid, op de werkstellingen enzovoort. Dus het is ook die dingen die wij willen betrekken bij ons advocatenwerk.
Ja, ja, ja. Kent u de zin, danum ensham analah habalim? Zegt u dat niet?
Nee.
Dat is Babylonisch. Dat komt uit de proloog op de wetteksten van Hammurabi. En dat is de verantwoording van het feit dat hij die wetten invoert. De goden hebben hem die gegeven, opdat de sterke de zwakke niet zou schaden.
Ja, dat is een mooi principe.
U verwees naar wat gebeurt op het terrein, zegt u in uw boek. Naast die akkoorden nu, wat gebeurt er nog op het terrein qua privacy dat onrustbarend is volgens u?
Wel, het eerste belangrijke ding dat ik beschrijf in mijn boek is dat het volgens mij voor het eerst in de geschiedenis, dat is misschien een groot woord, maar ik denk dat het wel klopt, voor het eerst in de geschiedenis mogelijk is dat de mensen van vroeg tot laat technologisch kunnen gecontroleerd worden. Dus door de technologische en digitale revolutie is dat mogelijk. Hè? Dus je hebt de hele tijd je gsm bij u. Mm-hmm. Men kan perfect nagaan waar u bent. Elke Belg zit minstens in 300 databanken. Er is nu een richtlijn van de Europese Unie.
300 databanken?
Minstens, ja, in België. Hè?
Waarover gaat dat dan bijvoorbeeld? Die we niet zouden verwachten?
Het Rijksregister over de sociale zekerheidsdatabanken, de databank van uw bank, hè, van uw kredietinstelling.
En dan kom ik aan
van uw fitnessclub, al die dingen. Ja. Hè. Dus in Groot-Brittannië, Nederland zegt men 600 databanken per persoon. In België heb ik het cijfer van 300.
300? Daar zou ik toch wel eens. Ik kan me nu zo wel 10, misschien 20 voorstellen, maar toch geen 300. Hebt u daar ergens een lijst van?
Ik heb daar geen lijst van.
Maar, hoe komt u aan dat getal? Dat wil ik misschien zo zeggen.
Ja.
Wel, ik kom aan dat getal door gegevens van de staat zelf. Hè. Dus zij geven die gegevens. Dus de mensen die de kwestie van de databanken nader geanalyseerd hebben, die komen ook tot die cijfers. En dus ik denk dat het klopt. Hè. Dus 300 in België lijkt me echt nog een minimum als je dus ook de analyses leest uit het Verenigd Koninkrijk en uit Nederland. Dus waar men naar het dubbele gaat. Dus je moet uw gasmaatschappij, uw elektriciteitsmaatschappij, dus elke, als u naar de supermarkt gaat, Koolruid. Dus je wordt daar ook geregistreerd. Dus overal waar je terechtkomt, word je geregistreerd. Dus je hebt geboorteregisters, je hebt de e-health databank, dus dat is de databank voor de gezondheidssector.
Maar al die data mogen toch niet doorgegeven worden op straffen van, ik weet niet wat...
Maar dat klopt, hè. Dus niet alle databanken zijn met elkaar verbonden bij wijze van spreken of staan voor iedereen open. Dat is natuurlijk juist. Maar ik zal u één voorbeeld geven. Dus ze hebben in Europa bijvoorbeeld de databanken Schengen Informatiesysteem, SIS. Hè. Databank SIS, dus waar alle gegevens staan van mensen die in Europa binnenkomen en niet-Europeanen. Hè. Je hebt ook Eurodac, dat is een databank met vingerprints van migranten in Europa. Je hebt het VIS, het visa-informatiesysteem in Europa. Dus ze zijn nu al die databanken in Europa aan het managen. Ze willen één managementagentschap maken. En dan hebben ze in Europa nagekeken hoeveel terminals dat er waren. Dus 1 jaar geleden, 2 jaar geleden hebben ze dat nagekeken om te weten hoe dat ze heel die affaire konden managen. Dus ze hebben vastgesteld dat er qua politie en justitie op dat moment in de 27 EU-landen ongeveer 500.000 terminals waren. Dus toegangspoorten tot de belangrijkste Europese databanken. Mm-hmm. En dus ja, als je dat ziet, dan kun je natuurlijk zeggen, ja, elke databank is wel beveiligd en mag alleen maar bekeken worden door bepaalde personen, maar de realiteit is natuurlijk anders, hè. Dus als je 500.000 terminals hebt van politie- en justitiemensen, nog maar in 27 EU-landen, ja, welke garantie heb je dan? En welke controle heb je op het feit dat die gegevens niet in verkeerde handen terechtkomen? Een tijd geleden is Zangeres Yasmin overleden.
Hè? Ja.
Dus die is uit het leven gestapt. Mm-hmm. Dus de 2 dagen na dat gebeurd is, zijn er meer dan 800 politiemensen in België gaan kijken in de databank van de politie en in het Rijksregister, om te zien, ja, wat hebben wij als politiemensen over die gegevens. Dus gewoon politiemensen die totaal met heel die affaire niks te maken hadden, dus louter uit nieuwsgierigheid. Het mag niet, hè. Het mag alleen maar als zij dat, als het is in het kader van hun eigen opdrachten.
Ja. Nu, klopt het dat er in België, heb ik een tijd geleden ergens zien passeren, dat er in België dossiers zijn over 1 miljard mensen die in België verblijven? Ik vond dat vrij hallucinant.
1 miljoen waarschijnlijk.
Ja, 1 miljard.
Nee. Oh, 1 miljoen. Ja, ja, natuurlijk, nee. Zoveel mensen zijn er nog niet in België gekomen wonen. Een miljoen.
De politiedatabank, dus de Belgische politiedatabank, zitten persoonsgegevens, of zaten persoonsgegevens, als ik me niet vergis, 1,6 miljoen mensen.
Ja. Maar dat is een hoeveelste van onze bevolking. Met hoeveel zijn wij tegenwoordig?
Minstens 1 op 10, 1 op 9, die daar... Dat is natuurlijk niet alleen België, hè, daar zit van alles in. Maar er zijn natuurlijk op het Belgische grondgebied niet 1,6 miljoen criminelen of wat ook.
Wat stelt u voor om te doen om bijvoorbeeld die problemen dat politieagenten met de pet niks te maken hebben met gegevens van bepaalde BV's en niet BV's?
Ja, ik denk dat er twee dingen moeten gebeuren. Ja. Eén, moet daar een veel striktere controle gebeuren op al die databanken. En dus ik vind dat die controle, dus nu gebeurt die controle vooral intern, maar ik vind dat er externe controleorganen moeten zijn die op die, bijvoorbeeld op de politiedatabank toezicht houden. Bijvoorbeeld vanuit de privacycommissie, dus dat is een onafhankelijke commissie.
Ja, de Belgische privacycommissie. Wilt u eens even uitleggen ook wat dat precies is dan?
Dat is een onafhankelijke commissie ingesteld dus door een wet in België. En dus de taak van die privacycommissie bestaat erin om toezicht te houden op het respect voor de privacy, ja. Dus voor de persoonsgegevens, daar komt het eigenlijk op neer.
Dat klinkt vrij logisch, ja. En een commissie, dat klinkt alsof het iets tijdelijks is.
Het tweede punt, dus vond ik, dus naast de controle vind ik ook, ja. Dus dat men moet sanctioneren. Dus iemand die zijn boekje te buiten gaat, die snuffelt in een databank waar hij niks te maken heeft, ja, die moet men gewoon sanctioneren. Dat kunnen tuchtsancties zijn, dat kan ook strafrechtelijk zijn.
Dus dan zou er een databank komen met mensen erin die onrechtmatig in databanken kijken?
Ja, dat ja.
Maar is het probleem niet echt dat het ding toegankelijk is? Ik heb iemand gekend die buiten gesmeten is omdat hij op zijn server in een map ging gaan kijken die open was. Maar als het open is, ja, als de deur open staat, moet je niet verwonderd zijn dat de mensen binnen gaan natuurlijk.
Eigenlijk staat de deur niet helemaal open, daar zijn wel strikte regels, maar het punt is dat die regels niet gerespecteerd worden en dat er dus ook heel weinig strikte controle is.
Maar als iedere politieagent toegang heeft tot bepaalde privégegevens van gelijk welke Belg,
ja.
dan denk ik, moet dat wel, is dat wel nodig?
Maar je nodigt inderdaad uit voor misbruik. Ze hebben toegang in die zin dat ze alleen toegang hebben als dat kadert in de taak waar zij op dat ogenblik mee bezig zijn. Hè. Dus als zij bij een bepaalde controle iemand tegenkomen, kunnen zij nagaan of die persoon in de databank zit of niet. Maar ze mogen niet omwille van, als zij een mooi meisje tegenkomen bij een controle en die naam noteren, mogen ze niet in de databank gaan kijken van, bon, is die gehuwd, is die niet gehuwd, heeft die tot haar kerfstok of niet. Dat soort dingen. Dus het moet...
Of als ze een mooie jongen tegenkomen?
Voilà, ja, dat kan ook. Hè, dus, maar, nee, allee, dat gebeurt wel omdat daar heel, heel weinig, ik herhaal het, echt heel weinig strikte controle op is. En ook, af en toe volgt er wel eens een sanctie. Hè, dus dat is het niet, maar in verhouding tot wat men hoort aan misbruik is dat heel beperkt.
En doet die privacycommissie nu iets ter zake? Ik bedoel niet dat ze iets ter zake doet, maar neemt ze actie, hè? Worden er stappen ondernomen?
De privacycommissie doet wel wat werk, vooral naar de privésector toe. Dus de privacycommissie moet controleren of databanken, die moeten aangegeven voor de databanken, hè? Dus of dat die aangegeven zijn of niet. Dus als een onderneming bepaalde gegevens van cliënten of klanten bijhoudt, dan moeten zij dat doorgeven aan de privacycommissie. Dus daar oefent de privacycommissie effectief toezicht op uit. Maar weet u hoeveel mensen de privacycommissie in België telt?
Zeg het ons eens.
Nee, dat is hooguit 50 mensen, waarvan dan nog een heel deel bezig zijn met louter administratieve taken, namelijk het vastleggen van die databanken, dus noteren van die databanken, het noteren van camerasysteem, want dat is ook iets voor de privacycommissie. Dus het grote probleem, dat klaagt de privacycommissie zelf ook aan, is dat zij ten eerste veel weinig middelen en mensen hebben en dat ze totaal, of bijna totaal, geen mensen hebben om op het terrein ook maar echte controles uit te oefenen. Een van de dingen die ik in mijn boek voorstel is dat men aan de privacycommissie veel meer
middelen toekent,
mensen ter beschikking zou stellen.
Ja, dat lijkt mij nog wel een leuke job zo. Hoe lang bestaat dat ding al, die privacycommissie, en waar valt dat onder? Wat is dat eigenlijk precies voor iets? Valt dat onder justitie of?
Nee, dat is een onafhankelijke commissie.
Een onafhankelijke commissie?
Ja, dus die
en federaal?
Dat is een federale commissie, die is nu zelfs ook een Vlaamse commissie, sinds een zestal maanden, omdat bijvoorbeeld in het kader van dat e-health-platform, dus dat is een databank waar alle gegevens in zitten, medische gegevens van de mensen, dus daar heb je ook een Vlaamse poot, omdat dat beleid voor een stuk gedefederaliseerd is, dus naar gewesten gegaan is. En dus dan heb je dus ook een Vlaamse commissie gehad. Maar dus de Nationale Privacycommissie, dat bestaat uit onder meer juristen die de zaken moeten onder controle houden.
Hè? Nu, als ik het goed begrepen heb, zijn die vooral bezig met kijken of dat de Deleuze geen lijsten doorgeeft aan de Colruyt en dat soort dingen. Maar die zijn er ook wel bezig met overheidszaken. Want ik las dat de privacycommissie in België zich bijvoorbeeld heel lang verzet heeft tegen precies het verdrag dat de aanleiding was van dit gesprek, namelijk het uitwisselen van vingerafdrukken en DNA-gegevens tussen België en de Verenigde Staten.
Ja, dat klopt. Ik heb dat advies gelezen. Dus dat is ook een van de taken van de privacycommissie, om adviezen te geven over nieuwe wetten en nieuwe verdragen. Zij hebben uiteindelijk een positief advies gegeven, maar met heel veel voorbehoud.
En betekent dan dat er na negatieve adviezen veranderingen zijn aangebracht in het verdrag?
Dat weet ik niet. Dus ik weet niet of het verdrag dan uiteindelijk nog fundamenteel gewijzigd is na de kritieken of na de opmerkingen van de privacycommissie, maar ik zou het nog eens opnieuw moeten nakijken, maar bij de grote lijnen zoals het al was, kunnen effectief vragen gesteld worden. Maar bijvoorbeeld een van de opmerkingen van de privacycommissie was dat punt van voor elke andere doeleinde kunnen het laten verwerken,
ja.
Dat moest weg.
Dat is er inderdaad toch wel wat over.
Maar er is er dan geen rekening mee gehouden, blijkbaar?
Ik denk het niet. Ik zou de uiteindelijke tekst, ik heb de oorspronkelijke tekst gehad en dan de tussenteksten, maar dus wat er nu uiteindelijk uit de bus gekomen is, heb ik nog niet onder handen gekregen. Maar ik denk dat erin zal gebleven zijn, omdat bijvoorbeeld ook in de prunverdragen waar ik over gesproken heb, en in andere verdragen ook dat begrip voor elk ander doeleinde al in staat.
Maar dat is toch... heeft de...
Maar die tekst, staat het dan in, waar wordt dat gepubliceerd? Dat Staatsblad of zo? Of waar komt dat...
Die verdragen worden uiteindelijk gepubliceerd in het Staatsblad. Ja. Maar het is nog niet afgesloten, dus het staat nog niet in het Staatsblad.
Nee.
En dus het is niet eenvoudig om die verdragen op dit ogenblik op die ontwerpverdragen. Het is nog niet getekend.
Maar ik vind het toch wel verontrustend voor elk ander gebruik dat daar gewoon is blijven instaan. Want dat is nu inderdaad
wel...
Ja,
er is ook nog, een ander verdrag bijvoorbeeld tussen België en de Verenigde Staten, namelijk, dat is ook tussen Europa natuurlijk en de Verenigde Staten, wat ze noemen het PNR-verdrag, Passengers Name Record-verdrag. Ja. Dus dat gaat erover dat als je met de vliegtuig naar Amerika gaat, dat men 19 gegevens moet uitwisselen en moet doorgeven aan de Verenigde Staten.
En welke zijn dat? U kent u ze van buiten?
Ja, dat zijn de klassieke gegevens over namen en geslacht en dat soort dingen, maar ook over welk eten die persoon aan boord wenst.
Ah ja, kosher of...
En er is ook een blanco kolom waarin men andere gegevens kan in onderbrengen. Dus op het gevolg dat daar ook weer van alles en af wat kan ingesteld worden. Maar dus dat is omgezet in een Belgische wet. En dus de Liga voor Mensenrechten, maar de Franstalige Liga heeft daartegen een proces ingespannen voor het Belgische Grondwettelijk Hof, om die wet, dus die Belgische omzetting van de PNR, Europese wet, om die te laten vernietigen. En dat is vorige week gepleit. En dus het zou wel kunnen dat het Grondwettelijk Hof daar inderdaad problemen heeft met Dus een dergelijke doorgave van toch dikwijls heel persoonsgebonden gegevens vanuit België aan Verenigde Staten. En dus het is het gehele plaatje dat men moet zien. Hè? Want je hebt die verdragen, maar je hebt ook alle technische middelen, je hebt de databanken. Er ontstaat niet alleen een klimaat, maar ook een realiteit van controle. Dus de overheid betrouwt de burger blijkbaar niet meer en denkt dat men hem overal moet controleren. En dus wat ik in mijn boek vooral ook zeg, is dat dat ingaat tegen het basisprincipe van de privacy. Dus dat staat in het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, in het artikel 8. Dus de persoonlijke vrijheid is dat eigenlijk. En dus dat is een recht dat eigenlijk al 150 jaar bestaat, maar dat na de Tweede Wereldoorlog nog eens opnieuw bevestigd is. Dat is eigenlijk een afweerrecht van de burger tegen de overheid. Dus de burger heeft het recht om de overheid van zich af te houden. Hè?
Mm-hmm.
En dus nu zet men de zaken eigenlijk op zijn kop. Onder de vlag van de veiligheid en de strijd tegen de criminaliteit en het terrorisme vergeet men eigenlijk, al bewust of onbewust, maar ik denk eerder bewust, dat de eerste regel eigenlijk is dat men de burger moet vrijlaten, gerust moet laten, en dat men slechts in zeer uitzonderlijke gevallen een inbreuk mag plegen op de privacy.
Ja, het is natuurlijk, wie is er voor wie? Hè? Is de overheid het personeel van de bevolking,
ja,
of is de bevolking er om de top te voeden waar de overheid uit bestaat? Het is
een typisch voorbeeld zijn de camera's op de trams. Hè?
Mm.
Dus als je in Antwerpen rondrijdt, op elke tram hangen daar 5-6 camera's. Ja, de vraag is, dat grijpt wel in op de privacy van de burger. Hè? Want men wordt de hele tijd in beeld gebracht en die beelden worden opgenomen en minstens 24 uur bewaard. Maar dan is dat, dat schendt de privacy van de burger. Waarom moet dat op alle lijnen? Ik kan aannemen dat op sommige lijnen, hete lijnen zoals men dat noemt, dat daar dat is wat camera's hangen en zo, maar het is op alle bussen, ook op bussen en trams en van lijnen waar de sinds de afschaffing van de paardentram nooit echt ernstige incidenten geweest zijn. Dus
maar ik veronderstel dat op vraag van de werknemers zelf. Dus de lijnen, voor de lijnen is dat een grote kost, dus die gaan dat op zich niet, zou ik denken, niet echt om stand te springen, maar er zijn mensen in elkaar geslagen, inderdaad niet op alle lijnen.
Ja, ja, ja.
En misschien is dat dan gewoon simpeler, omdat die bussen ook op verschillende plaatsen moeten inzetbaar zijn.
Ja.
Mijn standpunt is dan, ze weten waar de probleemlijnen zijn. Hè? Dus dat is perfect, ze weten dat ook, ze kennen dat. Dus de vraag is, lost dat iets op met aan een camera te zetten? Voor mijn part mag dat eventueel, maar nog een betere oplossing zou zijn dat men op de probleemlijnen, dat men daar terug conducteurs bij zet en kaartjes, knippers, en hoe men het ook noemt, of mensen die daar de boel wat in doog houden. Een camera kan niet ingrijpen, hè? Die registreert alleen.
Nee, maar goed, ik kan me voorstellen dat sommige mensen met agressieve neigingen zich toch geïnhibeerd voelen door het besef dat daar een camera hangt.
Maar dus ik reageer niet tegen het feit dat men op bepaalde lijnen dat men daar camera's plaatst, maar volgens mij is dat ook maar een halve oplossing. Men moet daar ook nog andere maatregelen treffen. Maar dus het is overachting tot aan op andere bussen en lijnen.
Bent u in een tunnel? Wij horen u niet meer zo goed.
Oh ja.
Oké.
Ik wil teruggaan op het begin van het gesprek. U zei daar ergens dat die wet die nu zal aangenomen worden, of dat akkoord, dat gedwongen werd. En dan verwees u daar naar dat Duits stadje daar waar een
Prüm, ja.
Ja, dat heb ik toch goed begrepen, hè? Dat eigenlijk dat akkoord dat er nu is, dat een opvolging is van dat akkoord in Prüm, of niet?
Nee.
Nee, dus het Prüm-akkoord is binnen de Europese Unie. Dat,
ja,
dat gaat alleen over de Europese landen. Dat is begonnen met 7 landen, maar daarna is dat opgedrongen aan de 20 andere landen in de Europese Unie die eerst niet mee wilden opstappen in zo'n delicaat verdrag. Hè.
Maar dat Prüm-akkoord, heeft dat enige band met die uitwisseling die nu gaat gebeuren? Of was iets
nee, dus men noemt dus het akkoord met de Verenigde Staten noemt men zelfs een Prüm-achtig akkoord.
Ja.
Prüm-achtig akkoord. Maar bon, dat is niet binnen de Europese Unie, dat is tussen landen van de Europese Unie en de Verenigde Staten, dus dat valt een beetje buiten het Prüm-akkoord, het Europees Prüm-akkoord.
Ja. Jullie zijn advocaten en nemen jullie nu ook juridische stappen om dat soort zaken dus allemaal tegen te gaan? Ik bedoel, je klaagt het aan in een boek. Kun je ook iets juridisch doen? Zeggen dat het ondergrondwettelijk is bijvoorbeeld, maar dan een klacht of zo?
Nee, wat wij wel binnenkrijgen als zaken zijn mensen bijvoorbeeld op Facebook door anderen beledigd worden of in soto dat wordt opgezet zonder dat ze het willen. En dan, ja, dan ondernemen wij wel juridische stappen natuurlijk. Als de mensen dat vragen, doen ook eventueel voor het grondwettelijk hof principesprocedures, zoals ik al gezegd heb. Ja.
Maar jullie zijn advocaten die gewoon op vraag van klanten zaken oplossen, neem ik.
Ja.
Het is niet jullie Progress Lawyers Network, dat is niet een soort van maatschappelijk actief organisatie. Dat is dan eerder de taak van die privacycommissie.
Ook, maar wij maken wel analyses en natuurlijk bepaalde procedures. De mensen van de Liga bijvoorbeeld weten dat wij met dit soort dingen bezig zijn, dat we de juridische know-how hebben om dit soort processen te voeren. En die komen dan naar ons om...
Als externe expert. ...om
processen te voeren natuurlijk, ja.
Eén ding wat ik nog wilde vragen. Ik heb soms van die discussies met mensen, hè, die dan bijvoorbeeld op Facebook zitten of zo, en dat ik zeg van, jongen, dat is toch een... Ja, toch een beetje dubbel zo, want al je sociale netwerken liggen bloot en je kunt dat toch niet echt zelf sturen, want mensen waar je eigenlijk niks meer mee te maken hebt, sturen je dan een vriendschapsverzoek waar al uit blijkt dat je die ooit gekend hebt en zo. En veel mensen hebben dan zoiets van, jongen, ik heb niks te verbergen.
Ja, dat is een klassieke doodboel.
Ja.
In mijn boek spendeer ik daar 3 bladzijden aan die opmerking.
Ja.
Omdat ik ook weet dat altijd terugkomt.
En wilt u mij verklappen ongeveer wat daar staat, of moet ik nu uw boek kopen?
Nee, maar bon, over heel die evolutie, dus ik vind, daar zijn 2 kanten aan. Het is natuurlijk, Facebook en zo, dat zijn enorm knappe dingen, hè. Heel het internet, dat is natuurlijk een enorme technologische vooruitgang die ook de communicatie tussen de mensen enorm bevordert. Dus dat is de ene kant van de medaille. Hè. Dus je zit op enkele seconden aan de andere kant van de wereld. Je kan contacten leggen, informatie verwerven op zeer korte termijn, wat vroeger niet mogelijk was. Dus dat is de positieve kant van deze technologische en digitale revolutie. Aan de andere kant moet men natuurlijk opletten dat slinger niet te ver doodslaat en dat men zijn privacy niet totaal te grabbel gooit. Ik vind een aspect dat heel weinig aan bod komt, is heel de markt die achter al die zaken zit. Dus als er zoveel camera's worden gehangen op de trams, is dat omdat bepaalde maatschappijen daar heel veel geld mee verdienen. Als Facebook, als daar bijna gepropageerd wordt door Mark Zuckerberg dat de privacy iets van de vorige eeuw is, dan is dat natuurlijk ook niet vrijblijvend. Dat is omdat Zuckerberg en compagnie daar geld mee verdienen. En dus Zuckerberg, hij is 75 jaar, die man die is op dit ogenblik de 36 rijkste Amerikaan geworden. Facebook is $41 miljard waard op dit ogenblik. Dus dat is allemaal niet zo vrijblijvend. Dus hoe minder privacy de mensen hebben of zelf hun privacy prijsgeven, hoe meer geld in het bakje van Facebook of Google of andere gelijkaardige sites. Dus daar zit ook een commerciële factor achter.
Mm-hmm. Maar wat kan nu iemand die zegt van, hey, ik heb niks te verbergen, ik ben blank, ik ben hetero, ik stem op de CV, hoe heet dat tegenwoordig? Gematigd, ik ben een brave producent-consument, ik ga niet naar betogingen. Wat kunnen zo'n mensen te duchten hebben van een totaal gebrek aan privacy?
Maar willen de mensen dat de wijde wereld weet hoe het met hun gezondheid is? Dat de wijde wereld
dat
weet
toch geen kwaad?
Hoeveel inkomen dat ze hebben? Dat men weet wie al zijn vrienden zijn?
Dat kan toch geen kwaad? Allee, ja, dat is zo het... Ik kan dat, maar u kunt dat waarschijnlijk beter verwoorden dan ik.
Dat is een aparte discussie op zich, maar iedereen heeft waarschijnlijk wel iets dat hij liefst niet met iedereen deelt. Hè.
Ja, maar dat is natuurlijk de illusie. Hè. Dus Facebook heeft internet heeft een olifantengeheugen. dat men er vandaag op zit, dat kan morgen... dat kan
onprettig.
Dat worden boven gehad. En de zaken evolueren ook. Hè. Het is niet omdat men vandaag, bij wijze van spreken, voor de CD&V is, dat men morgen niet voor een organisatie zou kunnen ageren die iets minder in de mainstream loopt. Of van neem in actief. Dus er zijn al voorbeelden van mensen die bijvoorbeeld op hun werk via Facebook kritiek gemaakt hebben op hun werkgever en die afgedankt geweest, die zich ook niet bewust waren van het feit dat ze op Facebook zetten ooit tegen hen zou kunnen gebruikt worden.
Maar daar raak je eigenlijk wel een interessant punt aan, want ik krijg soms de indruk, af en toe krijg ik mails van organisaties en mensen waarvan ik afvraag van hoe hebben die mijn e-mailadres?
Uh-huh.
En dan blijkt toch dat er bepaalde informatie doorgegeven wordt.
Ja,
dat klopt. Dus als je krijgt soms zo van Facebook van die persoon wil met u in contact komen en dan geeft men een race van personen die jij kent,
mm-hmm. ja.
maar die elkaar niet kennen. Hè?
Ja.
Dus die jij kent vanuit een totaal andere situatie. Hoe weet Facebook dat jij contact hebt met al die mensen?
Maar daar kan ik me nog iets bij voorstellen. In de zin van gemeenschappelijke vrienden of zelfs kennissen, of je hebt gerefereerd naar bepaalde muziekgroepen of zo, en dan, wat dan ook. Maar ik heb het meer over firma's en zo, dat ik dan denk van, ja, ik heb misschien mijn kaart bij de Colruyt, het is een algemeen voorbeeld, dat dan... hypothetisch dan, de Colruyt dan die informatie dan toch doorgeeft aan andere organisaties.
Maar Facebook bijvoorbeeld doet dat al en Colruyt is een goed voorbeeld, dus die sturen nu gerichte reclame. Of bij ze ook, hè. Als jij de morgen een aantal inkopen doet met een nieuwe klantenkaart, krijg je een paar weken later gerichte reclame.
Maar opnieuw, dat verwacht ik. Maar wat ik niet verwacht is dat er opeens een andere firma mij reclame stuurt en waar ik dan vermoed van, die hebben mijn gegevens via de Colruyt.
Dat is juist, dus dat is nog erger natuurlijk, dat die gegevens worden doorgegeven aan andere firma's waarvoor je ze nooit bestemd hebt natuurlijk. Maar het is ook wel een probleem dat Colruyt het consumptiegedrag van zijn klanten vastlegt. Want dus uit het consumptiegedrag kun je natuurlijk heel gevaarlijke conclusies trekken. Iemand die te veel alcohol inhaalt, hè, of die de verkeerde boter bestelt en die later... Ik denk maar aan de toekomst. Hè.
Als de ziekteverzekering geprivatiseerd wordt, dan zullen verzekeringsfirma's daar waarschijnlijk wel in geïnteresseerd zijn, of geconsumeerd bij de Colruyt.
Dan gaan die kijken, je hebt geen B-cellen genomen, je hebt te veel zware boter gegeven.
Dus wij betalen nu niet terug?
We betalen nu niet terug, want je bent zelf verantwoordelijk voor... Of je hebt te veel sigaretten gekocht, of te veel sigaren, dus je bent een patente roker. Dus dat zijn de problemen die zich kunnen stellen natuurlijk.
Goed. Ik denk dat wij zo ongeveer uitgevraagd zijn. Mm-hmm. Ik kom binnenkort een keer in de Elkrik, geloof ik, in Antwerpen, over de Big Brother spreken. Hè?
Dat is in het kader van de vormingscycli van Elkrik. Ik denk 8 of 9 februari, dat ik me niet vergis.
Kijk, wie geïnteresseerd is. Ik zal een linkje plaatsen op de post over ons gesprek.
Ja, meer uitleg vindt men natuurlijk ook in het ganse boek. Hè. Dus het is uiteraard niet nodig om een kwartiertje van je boek, maar de mensen die geïnteresseerd zijn kunnen het boek ook altijd vinden in alle boekhandels.
De betere boekhandel of ook de...
Overal, ja, bij de Frak, bij de Standaard, bij de Groene Waterman, het is zo. Ter beschikking, ja.
Goed, bedankt voor uw tijd op de 1 januari nog wel.
Ja, jullie zijn ook bedankt.
Tot ziens.
Tot later. Dag.